Gemeente, we willen deze dienst beginnen door met elkaar te zingen Psalm 15 en daarvan het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onweerwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijks gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? We noemen de Psalm 15 en daarvan het eerste vers. Uit Gods woord zal u worden gelezen Amos 4, maar vooraf doen we een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen en met de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4, waarna we zingen Psalm 40 en daarvan het vierde vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels belijden wij: deze dood van de Zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zonen Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods, en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden. Lezing is uit Amos 4. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de noodruftigen verplettert, gij die tot hun lieder heren zegt, brengt aan opdat wij drinken. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er, zie, dagen over wie zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. En gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich heen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Komt te Bethel en overtreedt te Gilgal. Maakt des overtredens veel en brengt uw offers des morgens, uw tienden om de 3 dagen. En roept van het gedesemde een lofoffer en roept vrijwillige offers uit, doet het horen. Want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere Heere. Daarom heb ik ulieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden, en gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende, verdorde. En 2, 3 steden togen om tot 1 stad, opdat zij water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb uw lieden geslagen met brandkoren en met honingdauw. De veelheid uw hoven en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen at de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder uw lieden gezonden naar de wijze van Egypte. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Gij die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is, nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël, omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt, wat zijn gedachten zijn, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt. Heere, God der heerscharen, is zijn naam.
We zetten deze dienst voor door met elkaar te zingen Psalm 89 en daarvan het 4e en het 14e vers. God is op het hoogst geducht in zijn der heiligen raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. En het 14e vers, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegeneen. We noemden Psalm 89. Daarvan het 4e en het 14e vers. En ondertussen wordt er in uw midden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En straks bij de deur is de collecte voor de jeugdbond. De Heere zegene u en uw gaven. We schrijven deze middag boven de preek: Israël moet God ontmoeten. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël, omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Ons tekstwoord wijst ons op: Israël moet God ontmoeten. Onze eerste gedachte is de aanklacht van God. Onze tweede gedachte de dreiging van God. En de derde gedachte de oproep van God. Israël moet God ontmoeten, dat is de inhoud van het vierde hoofdstuk van Amos. Het woord daarom waarmee onze tekst begint wijst terug op het voorgaande. Daarin geeft de Heere antwoord op de vraag waarom Israël God moet ontmoeten en waarom dat zo ernstig is. Een lange aanklacht van 11 versen. De tweede gedachte, de dreigingen van God. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël, omdat ik u dan dit doen zal. En wat de Heere doen zal, zegt hij niet. Er zit dus een dreiging in deze woorden, maar Israël moet God ontmoeten, dat is duidelijk. In de derde gedachte, de oproep komt tot Israël: schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Die oproep komt ook tot ons. Wat is dat dan, dat schikken, waartoe de Heere oproept? Onze eerste gedachte, de aanklacht van God. Hoort dit woord, zo begint het hoofdstuk. Zo begint hoofdstuk 5 ook en hoofdstuk 3 begon ook zo. Maar dan lezen we: gij koeien van Bazan. Wat is dat nu? Heeft Amos tegen koeien gepreekt? Nee, u begrijpt dat dit woord beeldspraak is. Een beeldspraak die zo helemaal past bij de veeherder. Hij heeft in zijn leven heel wat geroepen tegen de ossen die hij weiden moest. Kom hier, daarheen. Wie bedoelt Amos met de koeien van Bazan? Daar bedoelt hij in het bijzonder de vrouwen mee die behoren tot de sociale bovenlaag, zouden wij zeggen, van Samaria. De vrouwen van de mannen die het in de stad voor het zeggen hadden. De vorige maal hebben de mannen een beurt gekregen. U weet het nog wel, ze lagen op hun bed en bij de maaltijd lagen ze op verpande klederen. De kleren die ze van arme mensen te pand hadden gekregen en die ze voor een zonsondergang terug hadden moeten geven, zoals de Heere dat in zijn wet geboden had. Daar lagen ze op, zodat die arme mensen geen mantel hadden om aan te trekken. Die hadden ze op hun divans en sofa's gelegd. En daar lagen ze op tijdens hun rijke diners. En ze dronken de wijn der geboeten. Weet u nog wat dat betekende? Als er mensen waren die een klein wijngaardje hadden en hun schulden niet konden betalen, dan zeiden de rijke mannen: geef dan de wijn maar. Maar dat betekende dat er geen opbrengst was van de wijngaard. Dus dan kwam er nog grotere armoede. En de wijn die ze als een boete hadden geïnd, dronken de rijken tijdens hun maaltijden, liggend op de verpande klederen. En om nog maar één ding te noemen, als een man het in zijn hoofd kreeg om zijn dienstmeisje te verkrachten, dan ontmoette hij tot zijn grote schrik in de gang bij dat zijkamertje zijn eigen zoon. Vader en zoon op weg naar dezelfde dienstmaagd. Dat waren de mannen. Maar de vrouwen gaan niet vrij uit. Die komen nu aan de beurt. Gij koeien van Bazan. Dat zullen die vrouwen niet gewaardeerd hebben, dat die boer uit het buitenland hen koeien noemde. Dat is toch werkelijk ook geen vleiende titel. Koeien van Bazan. Is Amos aan het schelden gegaan als hij de vrouwen koeien noemt? Gebruikt hij het woord koeien om die vrouwen te beledigen? Dat is de wereld waarin wij leven vol van. Dat hoef ik u niet te vertellen. Wat er allemaal beledigd wordt en welke woorden daarbij gebruikt worden. In de wereld, ja, maar ook onder ons. Op de schoolpleinen. In gezinnen. En wat denkt u van de pers en de media? Wat een laatdunkende woorden. Alles onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Dan zijn deze woorden van Amos nog maar een kleinigheid, als hij de vrouwen koeien noemt. Maar een profeet des Heeren beledigt niet. Het is niet de bedoeling van Amos om zomaar wat te schelden. Hij zegt ook niet, gij koeien, maar hij zegt, gij koeien van Bazan. Daar ligt wat in dat beeld. En straks gaat hij die vrouwen van Samaria vergelijken met vissen, die aan een angel omhoog getrokken worden uit het water. En daar ligt ook wat in dat beeld. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan. Waarom zegt hij nu niet, gij koeien van Juda? Of gij koeien van Berseba? Of gij koeien van Israël? In die tijd was er voor de koeien maar één plekje in Israël waar ze nooit honger behoefden te lijden. En dat was in de groene weiden van Bazan. Vandaag noemen we dat de hoogvlakte van Golan. Dat is het land ten noordoosten van Juda, aan de overzijde van de Jordaan. Het is niet voor niets dat de stammen van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse aan Mozes hadden gevraagd, mogen wij daar blijven wonen? Daar zijn vette weiden en wij hebben veel vee. Het mocht van Mozes. Welvaart. Als de koeien dan op een ander stukje grond kwamen, viel het altijd tegen. Het waren verwende koeien, die niet wisten wat het was om armoede te lijden. Begrijpt u nu waarom Amos die verwende vrouwen, die baden in de wilde, koeien van Bazan noemt? Die de armen verdrukt, dat deden ze zelf niet, dat deden hun mannen. Maar begrijpt u wel dat die verwende vrouwen geld nodig hadden en het was nooit genoeg. Een verwende vrouw heeft nooit genoeg. En de mannen van die vrouwen haalden dat geld bij de armen vandaan. Daarom zegt de Heere tegen die vrouwen, hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert, gij die tot hun liederheren zegt, brengt aan, opdat wij drinken. Hun liederheren, dat zijn hun mannen. Ze houden de vorm wel hoog, zoals Sarah Abraham haar hier noemde. Zo deden zij ook. Maar wat zeiden zij dan tegen hun mannen? Brengt aan, opdat wij drinken. De wijn is op, en we hebben vanavond een feestje. Breng eens wat mee, je weet wel waar je het halen moet. De wijn der geboeten. Een dronken man is erg. Een dronken vrouw is verschrikkelijk. Alle waardigheid is verloren. Daar dronken ze en werden dronken op de berg van Samaria. Een ander beeld gebruikt de boer uit Tekoa. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid. De Heere heeft er een eed op gedaan bij een van zijn reine deugden. Bij zijn heiligheid. Zijn deugden zijn God zelf. Dus als de Heere bij zijn heiligheid zweert, dan is er niets hoger waarbij hij zweren kan. Dan zweert hij bij zichzelf. Psalm 89 zingt ervan. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Het is de Heere hoge ernst. Hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Gij vrouwen van Samaria, dat er dagen over u zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. Nu worden ze met vissen vergeleken. Zo'n visje die in het water zwemt, zie daar zo'n heerlijk hapje. Daar gaat hij aan zuigen en aan eten. En ineens blijkt er in dat hapje een vlijmscherpe haak te zitten. En voordat die vis het er erg in heeft, zit die haak vast in zijn bek. Zo is het nu met de zonde. We zullen er nooit genoeg van krijgen. Als we zo oud zouden worden als Methusalem, zouden we 969 jaar zuigen aan die heerlijke beten van de zonde. En nooit zouden we echt verzadigd raken. Maar er komt een moment dat er in die zonde de vlijmscherpe haak van Gods gericht zit en worden we opgetrokken. Dat is nu ons leven. Geliefde gemeente, bent u al gaan walgen van die heerlijke hap van de zonde, van die kostelijke beten die de duivel u voorhoudt? Zult u niet vergeten dat er een haak in zit, dat u zich een keer dood eet aan uw boezemzonde? En dat, als de haak in uw mond zit, de Heer u optrekken zal, zodat de zonde u niet meer smaakt? Of dacht u dat als die vis de haak in zijn bek voelt, op datzelfde moment dat stukje voedsel nog lekker smaakt? Zo zal het ook met de zonde zijn. U zult denken, hoe is het mogelijk dat ik mijn leven en mijn tijd daaraan gegeven heb en u schade moet lijden aan mijn ziel, als we met een haak uit het water opgetrokken worden? Men zal u optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. Denk eens aan uw kinderen. Als u zelf zuigt aan de genietingen van de zonde en u krijgt er niet genoeg van, zullen uw kinderen dat dan anders doen en uw nakomelingen met visangels? Amos laat ineens de beeldspraak los en dan ziet hij in gedachten de puinhopen van Samaria. Die elfenbenen bedsteden doormidden gehakt, die mooie zomer- en winterhuizen tot as verbrand, de prachtige bankettafels waaraan men dineerde in stukken geslagen, de muren kapot en de poorten ingestort. Er zijn door de vijanden gaten in de muren geslagen, en dan ziet hij vrouwen van Samaria vluchten, en gij zult door de bressen uitgaan, een ieder voor zich heen. Al kijk je naar links of naar rechts, er is niemand die je kan helpen. Van je vriendinnen met wie je zo genoten hebt, zal er niemand meer zijn die naar je omkijkt. Wat een les, ook voor ons, ieder voor zich heen. Een iegelijk van uw lieden, die nu zo wilderig en stout zijt, zeggen de kanttekeningen. En gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Paleis? Ja, ze woonden eigenlijk in paleizen. Zo kun je het wel noemen. Niet dat die vrouwen allemaal prinsessen waren, maar ze woonden allemaal in een paleis. De armen niet, die woonden in een krot. Maar die koeien van Bazan woonden in villa's, schitterende witte huizen, paleizen. Daar hadden ze alles vergaderd wat ze maar verzamelen konden. Edelstenen, kunstschatten, mooie kleden, prachtige gewaden. Het ene huis was nog mooier opgepronkt dan het andere. Maar straks komt het oordeel en Samaria gaat in brand. In het jaar 722. Het zal nog 30 jaar duren als Amos dit zegt. Maar wat is nu 30 jaar? En dan? Dan zullen ze die sieraden, misschien zullen ze nog wat meenemen om het te redden uit de brand, maar uiteindelijk allemaal wegwerpen. Als God komt ten gerichte, zullen ze daar niets aan hebben. Dan zullen ze alles wegwerpen. Ook weer een les voor ons. Wij wonen eigenlijk ook in paleizen, vindt u niet? Nou, zult u zeggen, dat valt wel mee. Ja, misschien als u het vergelijkt met nog mooiere huizen die u kent. Maar denkt u nu eens aan de landen waar tienduizenden kinderen vandaag op de vuilnisbelt leven. Letterlijk. Waar ze een hutje gemaakt hebben van kartonnen dozen. En waar ze proberen een conservenblikje te vinden waar nog een bodempje van eten in zit. Dan wonen wij toch in paleizen? Ik zeg niet dat we niet in een mooi huis mogen wonen, maar we mogen ons hart er niet aan hechten. We moeten God ontmoeten. Daar loopt in dit hoofdstuk alles op uit. Dan zullen we alles wat we gekoesterd hebben weg moeten gooien. We wandelen door dit hoofdstuk heen. Komt te Bethel en overtreedt te Gilgal. Dat is wel een wonderlijk woord. Dat de Heer je gebiedt om de zonde maar te doen. Dat vinden we niet vaak in de schrift, maar hier wel. Komt te Bethel, u weet, daar waar het kalf van Jerobeam stond, en overtreedt te Gilgal, waar ook altaren stonden op de hoogte. Hoe kan de Heer dat nu zeggen? We zouden toch verwachten dat er zou staan, komt niet te Bethel, en overtreedt niet te Gilgal, in Jeruzalem, daar staat mijn huis. Ja, het kan wel eens gebeuren dat een jongen in een gezin dwars ligt, dat hij al maar zeurt om iets te mogen doen wat zijn ouders niet willen. Zijn ouders hebben hem misschien wel 100 keer gezegd, nee. Maar er kan een moment komen dat vader zegt, doe het dan maar. Vindt vader het dan goed? Nee, natuurlijk niet. Het is niet zo best als vader zegt, doe het dan maar. En zo is het nu hier ook. De Heere zegt, kom maar te Bethel, dat heb je toch zo graag. En overtreed maar te Gilgal, als dat is wat je wilt. Dat betekent dat de Heere dat volk gaat loslaten. Dan mag je doen waar je zin in hebt. Dan houdt de Heere met zijn waarschuwingen op. Maakt des overtredens veel. Breng uw offers morgens maar bij het gouden kalf, als u denkt dat dat u verlossen kan. Breng uw tienden maar om de 3 dagen, nog stipter dan de Heer het in zijn wet had geboden. Toe maar, rook van het gedecende, maar een lofoffer. Dat mocht natuurlijk niet. Er mocht toch geen zuurdecem op het altaar komen? Dat deden ze wel in Bethel en Gilgal. Roep de vrijwillige offers uit, doe het maar. Want alzo hebt gij het gane, daar hebt u de aanklacht van God. Maar de Heere is nog niet uitgesproken. Voordat de Heere bij het daarom komt van onze tekst, heeft hij nog wat op zijn heilig hart. Dan gaat de Heere spreken. Er loopt een duidelijke lijn in dit hoofdstuk. De Heere heeft eerst de zonden aangewezen, de koeien van Bazan die elke avond dronken waren, de vissen die aan dat stukje deeg van de zonde zogen, totdat de haak in hun gehemelte zou schieten. Dat overtreden in Bethel en Gilgal. Nu gaat de Heere de roepstemmen opsommen die hij het volk heeft gegeven. Daarom heb ik u lieden ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden. Tanden poetsen, jongens en meisjes, doe je dat voor of na het eten? En als je nu niet gegeten hebt, als er helemaal geen eten is, 3 keer op een dag geen eten, dan zeg je, nee, dan hoef ik mijn tanden niet te poetsen. Ja, dan zijn je tanden rein. Dus als de Heer hier zegt, ik heb u reinheid der tanden gegeven, wil dat zeggen dat de Heer hongersnood heeft gegeven. Gebrek aan brood in alle plaatsen. En dan komt het droeve refrein dat de Heer 5 keer uitroept in dit hoofdstuk. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Dan gaat het nog verder, nog meer roepstemmen. Daartoe heb ik ook de regen van uw lieden geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst. Het regent in Israël 2 keer per jaar gedurende een aantal weken. In november, de vroege regen, dan is er net gezaaid en dan komt de winter. Dan de spaderegen in februari en maart. En 3 maanden later kan er geoogst worden. Als nu de spaderegen uitblijft, verschrompelt het gewas. Dan komt er niets van terecht. De spaderegen heb ik van u geweerd, spreekt de Heere. Ik heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk land werd beregend en het andere land waar het niet op regende verdorde. Hoort u hoe de schrift dat zegt? Ik heb doen regenen. Er zijn zomers geweest waarin het in de maand juli extreem heet en droog was. En daarna viel in de maand augustus extreem veel regen, ontzaglijke watervloeden. Wij weten precies, dat denken wij, hoe het komt als het zo heet en droog is. Wij spreken dan van het broeikaseffect, de opwarming van de aarde. We zullen nog wel vaker van die manen krijgen. En als het dan in augustus zo nat is, komt dat door het opwarmingsproces van het Noordzeewater. Ik zeg niet dat het allemaal niet waar is. Maar luister nu eens hoe de schrift het zegt. En dat zijn wij nu afgeleerd om het zo te zeggen. Ik heb doen regenen. En ik heb de regen van u geweerd. Niet alleen dat de Heer het doet, dat is één. Dat we dat erkennen. Dat als het onweert, we dat geen elektrische ontlading noemen, maar dat dan de Heer spreekt. Dat de God der ere dondert. Maar nog meer, dat het handelen van de Heer in dat regenen en niet doen regenen roepstemmen zijn. Dus als het zo droog is dat de aardappelen in juli verschrompelen in de aarde en dat het zo nat is dat het koren in augustus verdrinkt, is het niet alleen dat de Heer zegt, ik heb dat gedaan, maar daar ligt voor Nederland in de 21ste eeuw na Christus, net als voor Israël in de 8ste eeuw voor Christus, een roepstem. Wat voor roepstem dan? Hoort u de Heer roepen, Nederland, Rotterdam met je autoraces op zondag, Amsterdam waar de meest liederlijke boten door de grachten varen, waar de hele wereld zich aan vergaat. Gereformeerde gemeente, mensen keurig in de kerk, maar onbekeerd. Daarom was jullie zo droog. Daarom was augustus zo nat. Ik heb het gedaan. Gods roepstem. Nochtans heb gij u niet bekeerd tot mij. Spreekt de Heere. Moet dat ook van ons gelden? Ik heb uw lieden geslagen met brandkoren. Wat is dat? Dat is een ziekte in het koren waarbij de aar verzengt. Dat was wat Farao zag in zijn droom. En met honingdauw. Een andere ziekte in het gewas. Had u vroeger wel eens van de blauwtongziekte gehoord? Hoe komt dat toch? Koeienziekte, vogelgriep, varkenspest. Waar komt dat toch allemaal vandaan? Ik heb, zegt de Heere, bekeert u, bekeert u. Wie merkt het nog op? In Samaria niemand. En in Nederland? Ik heb de pestilentie onder uw lieden gezonden, naar de wijze van Egypte. Dat hebben we gelukkig niet meer, pest. O nee, mag ik het een andere naam geven? AIDS, de coronapandemie. Wat een roepstemmen onder ons volk. Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Oorlogsrumoer, maar nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder uw lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Gij die baart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. En dan voor de vijfde keer. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij. Spreekt de Heere. Wat een roepstemmen zijn er geweest. Ook in het volksleven van Nederland. Maar toch ook in ons persoonlijk leven. Ook de weldaden zijn roepstemmen. Dat de Heere elke dag voor ons zorgt. Eten, drinken, kleding, een dak boven ons hoofd, gezondheid, vrede en werk geeft en de staf des broods niet over ons brak. En in al die dingen ligt de roepstem, bekeert u, bekeert u. Kinderen, misschien had je een mooi rapport toen je overging naar een andere groep, misschien naar een andere school. En als je nu dat mooie rapport meeneemt naar huis, weet je wel dat dat een roepstem is? Een roepstem, mijn rapport? Ja, dan zegt de Heere, ik heb voor je gezorgd. Ik heb je geholpen. Zonder mij kon het niet. Ben ik het nu niet waard om gediend te worden? Bekeert u, nochtans. Smijtergeld zegt in een van zijn geschriften, Zondaar, wat krijgt u veel overtuigende roepstemmen in uw leven, als u na de bediening van het woord weer naar huis gaat? Als u de kerk uitgaat, denkt u zich dan eens in dat de Heere bij de deur staat en u aankijkt en vraagt: wat hebt gij met mijn woord gedaan? Wat hebt gij met mijn roepstemmen gedaan? Durft u dan te zeggen tegen God wat u wel durft te zeggen tegen de ouderlingen op huisbezoek: ik kan mij toch niet bekeren? Durft u dat te zeggen tegen God? Wij die zuigen aan het brood van de zonde als een vis, totdat de haak in onze mond komt. Onze tweede gedachte, de dreiging van God. Maar we zingen eerst Psalm 81 en daar van het 10e en het 12e vers. Eert geen uitlands God en opent uw mond. Onze tweede gedachte, de dreiging van God. Daarom, zegt de Heere, begrijpen we nu wat hij daarmee bedoelt. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Wat dan? De Heere zegt niet wat hij zal doen, omdat gij u niet bekeert. Niet toen ik u bezocht met droogte, niet toen ik u bezocht met watervloeden, niet toen ik u het brandkoren en de honingdauw zond. Vanwege uw onbekeerlijkheid zal ik u alzo doen. De Heere zal u alzo doen. De Heere zegt niet wat hij zal doen. Het is een verborgen dreiging. Zoals een vader wel eens tegen zijn kind kan zeggen: als je nu niet ophoudt, en dan niets meer. Een verborgen dreiging. Daarom zal ik u alzo doen, o Israël, omdat ik het u dan dit doen zal. En weer zegt de Heere niet wat hij doen zal. Dat maakt de inhoud van onze tekst des te ernstiger en te onheilspellender. Wie zich dan niet bekeert, ik zal hem. Als je vader dat zegt, ik zal je, als je ontzag voor je vader hebt, dan beef je. Je weet, ik ben te ver gegaan. Maar als God dit zegt tegen die mensen daar in Samaria: maar ook tegen u en tegen mij. Tegen jullie jongens en meisjes. Meisjes, als je je niet bekeert en voort blijft gaan op de weg die je gaat, ik zal je. Dan zegt de Heere toch waar het op uitloopt, God ontmoeten. God ontmoeten, is dat dan zo erg? Er is een tijd geweest dat niet erg was. Toen we in de staat der rechtheid in Eden met Gods beeld versierd, wandelden in de hof en we mochten eten van de vrucht van alle boom, behalve van die ene. Wat was het goed? Wat genoot Adam van zijn lieve maninne? En wat hield Eva van haar heer, haar hoofd, uit wiens rib ze gebouwd was? Wat een huwelijk van zoete liefde was dat. Maar bovenal, elke dag ontmoetten zij God. En het was voor hen geen schrik. Maar het was hun leven om God te ontmoeten. Het was eten en drinken voor hun ziel, om zijn aangezicht te zien. Om met hem om te gaan zoals een man met zijn vriend. Zo is het geweest. Toen hebben wij gekozen voor de dood, voor de duivel, voor de duisternis, voor de leugen. Toen de Heere kwam en behoorde hem komen aan de wind des daags, wandelende in de hof, omdat hij ons wilde ontmoeten, toen werden we bang. We kropen weg in de struiken van de hof. God ontmoeten konden we niet meer, durfden we niet meer. En nu zijn we op de vlucht voor God, u en ik. God ontmoeten kunnen we niet meer. Een mens kan op allerlei manieren voor God op de vlucht zijn. Er zijn mensen die zijn bestaan ontkennen. Ze zeggen, ach, als God bestond, dan zou het er anders in de wereld uitzien. En ook anders in mijn leven. En zo proberen we God te ontlopen en hem te ontvluchten. We kunnen hem ook ontvluchten en de godsontmoeting proberen te ontlopen door ons een eigen beeld van de Heere te maken. Door ons een God te maken, en dat gebeurt vaak hoor, naar ons beeld en onze gelijkenis. Een lieve God, die niet anders doet dan de zonde door de vingers zien. Een God van liefde alleen, zonder zijn heilig recht. Een God van ons maaksel. Je kunt je toch geen God voorstellen die ons voor eeuwig verloren laat gaan? Nee toch? Als ik mij God voorstel, is het een lieve Vader die alle mensen bemint. Zo ontlopen we de werkelijkheid. We misleiden onszelf en anderen. We kunnen God ontlopen door ons dronken te drinken aan wat de wereld ons te bieden heeft, en het maar uit te stellen. Dan kunnen er wel eens nachten in je leven zijn dat het op je afkomt. Heeft u dat ook? Heb jij dat ook wel eens, jonge mensen? Dat het zo op je afkomt als het stil in huis is en donker om je heen? Hoe oud ben ik al? 20? 40? 60? De zon van mijn leven is al over het hoogtepunt heen en straks moet ik sterven. Misschien een onverwacht sterfgeval in familie of vriendenkring. Straks ik. En dan? Dat het bang wordt en dat je je handen vouwt en bidt. Heere, bekeer mij toch, want het gaat zo niet. Of hebt u dat nooit? Misschien zegt u wel, vroeger wel, de laatste jaren niet meer. Is dat een goed teken, denkt u? Dan word je 's morgens wakker en de zon schijnt weer. De vogels zingen en het werk wacht weer. En dan is het weer weg. De Heilige Schrift gebruikt er een uitdrukking voor. Een morgenwolk, een vroegkomende dauw die heen gaat. Zo stellen we het maar uit. Zullen we de werkelijkheid onder ogen zien? Amos zegt, schik u tegen de mensen in Samaria, die daar zuigen aan het brood als een vis aan de haak. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Een heilig God, die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. Een rechtvaardig God die zijn wild terugeist van u en van mij. Zoals wij geschapen zijn. Een goeddoend God, vergeet u dat niet, die ons nog nooit heeft kwaad gedaan. Dat zeg ik er met nadruk bij. Een goeddoend God. Een majesteitelijk God. U moet eens lezen hoe dit hoofdstuk eindigt. Dan gaat Amos die God beschrijven, die de bergen formeert, die de hemelhoge bergen met sneeuw op de toppen. Als we ze zo zien, zeggen we, wat een machtige berg. We kunnen beter zeggen, wat een machtig God. Die de wind schept, een mens kan veel, hij kan bijna alles. Wat is er de laatste 100 jaar door de mens veel uitgedacht. Maar kan een mens een berg formeren en scheppen? We kunnen de windkracht meten, de windrichting bepalen. Maar weet u iemand die de wind kan scheppen? Die de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn? Weet u iemand die de gedachten kan lezen, de harten en de nieren kan proeven? Die de dageraad duisternis maakt, als morgens de zon opgaat in het oosten, en er komen dan onweerswolken opzetten die de rode zon verduisteren. Dan was het om 6 uur eerst licht en om 7 uur is het weer donker. Kunnen wij dat? En die op de hoogte der aarde treedt, Heere God der Heerscharen, is zijn naam. Waarom zegt Amos dat zo? Hij wil zeggen, die God moeten wij ontmoeten. Hij zegt niet alleen dat wij God moeten ontmoeten, maar hij zegt ook, en dat is een oproep van Gods wegen, dat wij ons schikken moeten om God te ontmoeten. Dat is de genadeboodschap die zelfs in dit aangrijpende oordeelshoofdstuk nog besloten ligt. We gaan naar de derde gedachte, maar we zingen eerst Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan, en wat er verder volgt. Onze derde gedachte, de oproep van God. Deze 3 woorden vragen onze aandacht in de laatste gedachte van onze tekst. Zo schik u. In de eerste plaats wil ik onderstrepen dat het een onbevattelijke genade is als we die woorden mogen horen, alleen al uiterlijk mogen horen. Want de Heere zegt dit niet tegen ieder mens. Schik u, o Israël. De Heere heeft nooit tegen Sodom en Gomorra of tegen de inwoners van Adama en Seboim gezegd, schik u om uw God te ontmoeten. Die mensen leefden en zondigden gruwelijk. Ze maakten de maat van hun zonde vol en ze werden omgekeerd en zijn omgekomen. Nooit gewaarschuwd. De wereld die zich op Godsdag ontspant, zoals dat heet, die heeft niet het voorrecht dat wij mogen hebben. Daarom moeten we met al wat in ons is, in alle eenvoudigheid de plaats waar God ons stelde, het woord zaaien. Opdat men ook daar hoort wat het zal zijn om God te ontmoeten. Ik las van een jonge vrouw die schreef, ik heb er geen zin in om te horen dat ik naar de hel ga als ik zo blijf leven. Die vrouw nam het christenen in haar omgeving hoogst kwalijk dat ze haar waarschuwde. Het zal u ook niet in dank worden afgenomen, maar toch maar zaaien op de plaats waar God u stelt. Het is een voorrecht als we horen mogen, zo schik u. De Heere zegt ook niet, schik u om God te ontmoeten. Nee, hij zegt, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dat zegt hij tegen die koeien van Bazan, tegen die dronken vrouwen in Samaria. U zegt, dat waren toch geen bekeerde mensen? Nee, verre van dat. Hoe kan de Heere dan zeggen, uw God? Luistert u niet wanneer de ouderling de wet voorleest? Hoe begint dat? Ik ben de Heere, uw God. Bent u allemaal bekeerd? Was het maar zo. Maar de Heere zegt, uw God. De Heere bracht u op de erven van het verbond. Hij maakt zijn bemoeienis met ons. Hoor je dat, jonge mensen? Uw God. Al is het in uitwendige zin. De Heere zegt dat niet tegen de wereld, uw God. Ik hoop dat u dat voorrecht verstaat. Dat wij niet denken wat een somber Bijbelboek is het boek Amos. Allemaal oordelen. Maar geliefde gemeente, u hoort het. De Heere komt ermee tot u. Hij vraagt, waarom hebt gij u niet bekeerd? Ik zal u, ge moet mij ontmoeten, uw God, die u zoveel gunsten bewees. Schik u, wat is dat, schikken? Het grondwoord heeft twee betekenissen. Het eerste is gereed maken. Zoals wij ook wel eens zeggen, dat is er geschikt voor, dat is gereed, pas klaar. We denken aan de gelijkenis van de 10 maagden. Als dan het geroep klinkt, zie de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, dan staat er zo en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. Die maagden hadden olie in hun lampen, zij waren gereed. Als u zich geschikt hebt om God te ontmoeten, dan bent u gereed. Als u dan over 5 minuten zou sterven, dan bent u gereed. Ik zeg niet dat u erop rekent om dan te sterven. Maar als de dood komt, dan bent u gereed. Dat is een voorrecht. Dat bedoelt de Heer hier. Er ligt nog een betekenis in. Misschien is die nog wel sprekender dan de eerste betekenis. Schikken betekent ook de grond zoeken. De grond waarop je staan kunt. Als u hebt leren zwemmen in uw leven, dan begrijpt u wat ik bedoel. Ik herinner mij de eerste zwemlessen. Wat waren die benauwd? Wat was ik bang? Ik herinner mij dat ik probeerde of ik kon staan. Ze gooiden je vroeger zomaar in het diepe. Nee, ik kan hier niet staan. En even verder, ja, bijna. Je voelde al grond. Weer even verder, ik sta. Ik heb grond. Dat is schikken, grond zoeken. Probeert u het wel eens, met eerbied gesproken? Zoals dat ons in de week van voorbereiding altijd gevraagd wordt. De mens beproeven zichzelf. Ligt er een grond in uw leven? Of probeert u het nooit? Zullen jullie dat ook zoeken, jonge mensen? Grond om God te ontmoeten. Wat is dat, die grond? Het kan zijn, ik houd het beeld nog even vast, dat je tenen de grond raakten. Maar als je in zee bent, ligt dat weer even anders. Als de zee kalm is, zijn er van die plekken waar je kunt staan. Maar als de golven komen en van die zware rollers, dan is de grond toch niet genoeg. Bij mooi weer wel. Maar als de storm komt en de hoge golven, heb je geen grond om te staan. Lieve vrienden, zult u het dan nooit wagen met iets van de mens? Misschien mag u weten in uw leven van een ommekeer. Vroeger leefde u zo onverschillig dat het u allemaal niet zei en nu is het zo heel anders. U bent bewogen, zo begaan met uw onsterfelijke ziel. Een hele andere boekenkast hebt u gekregen, hele andere kleding, andere huisinrichting, andere vrienden en andere tijdsbesteding. Dat waardeer ik, maar is dat de grond? Kunt u daar God mee ontmoeten? U zegt, maar de Heer heeft wel eens tot mij gesproken uit zijn woord, onvergetelijk. Dat kan zijn. Maar durft u daarmee de eeuwigheid in? Durft u het water door in dat nooit ontdekte spoor, zee en het grote water door? Zou u dan grond onder de voeten hebben? Misschien wel eens aan het avondmaal gezeten. Misschien neemt Gods volk u over, hartelijk. Misschien hebt u een naam onder Gods kinderen. Zit u in de kerkenraadsbank? Staat u op de preekstoel? Maar wat is nu de grond? Geliefde gemeente, er is maar één grond. En om die grond te vinden, moet je eerst verdrinken. Echt waar. Ja, die grond vind je niet als je tot halverwege in het water staat. Dat is wonderlijk. Want als je in de natuur verdrinkt, dan heb je niets meer aan de grond onder je voeten. Maar in het genadeleven is dat die wondere weg des Heren. Verdrinken, omkomen, het leven verliezen. En dat is wat hoor. Maar dan de grond vinden. Gij hebt mijn voeten op een rotssteen gezet. Gij hebt mijn gangen vastgemaakt. Gij hebt een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze scholen. Grond, het borgwerk van de meester. Hij heeft God ontmoet. Dat is wat geweest toen hij daar naakt tussen de hemel en de aarde hing. En al de golven en de baren van Gods gramschap over hem heen kwamen. Toen hij ze kopen moest, mensen die zich dood hebben gezogen aan het aas van de zonde. Rahab de hoer, Rut de afgodendienares, Manasse die zijn kinderen verbrandde, Saulus die de gemeente verwoestte. Toen hij heel dat volk kopen moest, toen heeft hij God ontmoet. Mijn God, dat mocht hij zeggen. Waarom hebt gij mij verlaten? Die verdienende oorzaak op Golgotha, waardoor hij Sions betalende borg werd, dat is nooit met woorden te beschrijven. Dat moet nu toegepast worden aan uw ziel, in het verlies van al het uwe, tranen en gebeden. Zonder kan het niet. Ik ken niemand van Gods kinderen die nooit tranen over hun zonde hebben geschreid. En niemand van Gods kinderen voor wie het niet geldt, zie, hij bidt. En niemand van Gods kinderen die nooit door een psalmvers bovenmaat is vertroost. Maar de grond is het niet. De grond kan alleen liggen in de arbeid van hem die God heeft ontmoet. In hem alleen kunnen wij God ontmoeten. En dat heeft Amos gepredikt. Amen. We eindigen met de slotpsalm, psalm 74, en daarvan het eerste vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd? Psalm 74 en daarvan het eerste vers. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw geest ons, troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.